Dag beste luisteraars en kijkers. Ik heet jullie heel graag welkom bij deze podcast Erbij Horen. Een podcast waarbij we dieper ingaan op de thema's eenzaamheid en verbinding. In elke aflevering stellen we telkens dezelfde centrale vraag. Wat betekent het om erbij te horen? Een vraag die ons allemaal raakt, maar waar we zelden bij stilstaan. We voeren gesprekken met mensen met verschillende ervaringen, achtergronden en levensfases. Hun antwoorden zijn divers en vaak heel persoonlijk. Sommige verhalen gaan over het belang van hechte relaties, terwijl anderen de pijn van uitsluiting en isolement blootleggen. In iedere aflevering neem ik telkens twee mensen mee in gesprek over de diepere lagen van verbondenheid, hoe eenzaamheid ons beïnvloedt en wat elk van ons kan doen voor een meer inclusieve en zorgzame samenleving te creëren. De podcast is een initiatief van vrijwilligersorganisatie LUS. LUS heeft als uitgangspunt dat het beter gaat met mensen als mensen ook gewoon omringd zijn. Klinkt eenvoudig, maar dat is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Ik ben Anissa, jullie host voor deze pod- en videocast. U en Walter bekeken de getuigenis van Christel. Christel, een dame van 51, voelde zichzelf als kind een buitenbeentje. Ze groeide op in een welstellend gezin waar ze zich naar moest gedragen. Het taboe van misbruik begon met ouder worden tol te eisen. Naar buiten toe lijkt het alsof ik erbij hoor, maar binnenin ontplof ik, getuigt ze. Het moeilijkste was om mezelf te aanvaarden en graag te zien. De hele getuigenis van Christel kan je ook via de link in de show notes lezen of bekijken. Welkom Us en Walter. Welkom in deze nieuwe aflevering van Erbij Horen. Us, Walter, wie zijn jullie? Walter, wie ben jij?
Ja, wie ben jij? Ik neem aan dat je peilt naar mijn beroepsactiviteit. Ik ben socioloog en ik heb mij met theoretische dingen bezig gehouden en de laatste jaren meer en meer met de vraag, wat is eigenlijk socialiteit? En meer en meer gaan sociologen op zoek naar socialiteit, niet alleen in de omgang onder mensen, maar veel ruimer. Mm-hmm. Laten we zeggen, een soort ecologische draai die gegeven wordt aan het begrip socialiteit. Beetje geheimzinnig, neem ik aan. Maar het is niet onbelangrijk, omdat als je op zoek gaat naar wat bindt mensen, dan denk je natuurlijk in de eerste plaats aan de omgang met medemensen. Maar er is veel meer. Ook de omgang met de dingen, met de dieren en met alles wat ons omringt. En daar zijn we meer en meer naar op zoek, om die resonantie als het ware terug proberen te begrijpen.
Oké, wauw, mooie intro. Dank je. Us, wie ben jij?
Wel, ik ben Uus, ik werk als psychiater, dus daar waar Walter vertelt over het omgaan met elkaar, spreek ik vooral met mensen alleen, met individuen, waarbij het natuurlijk ook vaak gaat over hoe is het om te gaan met anderen en wat loopt er daar wel eens goed en wat loopt er daar wel eens niet goed. Ik ben zelf mijn broer verloren, daar heb ik nadien een boek over geschreven en dat heeft gemaakt dat ik eigenlijk sinds het verschijnen van dat boek veel meer nog dan daarvoor ben gaan nadenken en woorden ben gaan zoeken over afscheid en rouw en troost en hoe we daarin betekenisvol kunnen zijn voor elkaar, maar ook wel toch nog altijd op ons eentje hebben te rouwen. Maar het is niet omdat we het zelf moeten doen, dat we het alleen moeten doen. En dat is wel iets waar ik mij nu veel mee bezighoud, door boeken te schrijven en door voorrechten te geven en door specifiek ook rouwtherapie te geven en daarin mensen uit te nodigen om rond te kijken en om zeker ook de mensen rond zich daarbij in te schakelen, zodat ik mezelf dan eigenlijk overbodig kan maken.
Mooi, mooi. Het thema, de podcast is erbij horen. En voor we in het verhaal eigenlijk van Christel, gaan duiken, ben ik ook wel benieuwd naar wat is erbij horen voor jou, Us?
Erbij horen is voor mij iets dat echt wel in verschillende gradaties kan, of dat ik zelf in verschillende gradaties kan ervaren. Ik kan mijn hoofd daar heel erg over breken en heel veel redenen zien waardoor ik mij er niet voel bij horen. Maar ik kan daarin ook naar dezelfde situatie veel milder kijken en wel een zachtheid voelen en wel voelen van ja, eigenlijk, als je het anders bekijkt, dan hoor je er ook wel bij. Dus ik heb voor mezelf besloten dat dat altijd wel een soort van continuum gaat zijn, of ik vind dat ik ergens bij hoor of niet. Dat dat niet altijd dezelfde inschatting is.
Is het dan eerder een gevoel? Of hoe moet ik dat dan?
Ja, een gevoel. En dat gevoel dat kan ik een beetje sturen naar gelang de manier waarop ik er dan over nadenk. Of hoe ik er naar kijk.
Oké. En als je zegt van ja, ik hoor er meer bij of minder bij, heb je dan ook een idee aan welke factoren dat dan zo ligt?
Ik ben zelf nogal kritisch ingesteld. Mm-hmm. En ik weet als ik moe ben, dan word ik nog kritischer naar anderen en naar mezelf en naar het beoordelen van situaties. Dus ik weet als ik moe ben, dan ga ik sneller het gevoel hebben dat ik er niet bij hoor, omdat ik dan allerlei signalen van mensen of uitspraken misschien wel eens zo ga overinterpreteren of zo. Mm-hmm. En als ik minder moe ben of beter in mijn vel zit, dan kan ik veel milder zijn naar alles en iedereen en dan voel ik daar veel sneller een soort van warme welkom, van het is oké zoals je bent en wees maar gewoon tevreden met de manier waarop jij onder ons bent en de manier waarop jij erbij hoort.
Ja, mooi. Dankjewel om dat te delen. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou, Walter, erbij horen? Wat is dat voor jou?
Het erbij horen is een beetje een containerbegrip. Hè? Mm-hmm. Dat geeft wel aan dat mensen bij een groep willen horen waarschijnlijk. Maar wij zijn in onze samenleving in zoveel verschillende groepen op de een of andere manier betrokken. Mm-hmm. Wij hebben een nationaliteit, wij wonen in een stad, wij wonen in een straat, wij zijn lid van een familie, wij zijn lid van verenigingen enzovoort. Ja, je kunt niet erbij horen bij al die verschillende in elkaar passende of naast elkaar bestaande groepen op dezelfde mate. En dus erbij horen, dat is iets heel, heel ingewikkeld. En misschien wil je ook niet bij alles bijhoren. Mm-hmm. Als je wilt breken met je familie, met een vereniging, dan zou dat ook moeten kunnen. Dus erbij horen zou dat kunnen een streefdoel noemen of een ideaal, maar het is een wat diffuus ideaal of streefdoel. Je zou dus telkens moeten nagaan voor iedere particuliere situatie en voor iedere mm-hmm. mens. Wat betekent dat eigenlijk, dienstpositie in een bepaalde groep, in een bepaalde omgeving. Dus ik vind dat eigenlijk een hele... Sociologen gebruiken dat ook weinig, mm-hmm. het begrip erbij horen. Ze zullen dan misschien wel spreken van binding. Mm-hmm. En binding, dat snijdt aan twee kanten. Want je kunt je gebonden voelen in de zin van ondersteund. Hè? Zoals ik nu op deze stoel, of nee, het is een zetel. Mm-hmm. Zwaar, hè? In een zetel zit en ik voel mij ondersteund. Maar je kunt gebonden worden in de zin van vastgebonden. Hè? En dus je kunt te sterk gebonden zijn aan je familie, aan je groep. En dan voel je je verstikt. Dus erbij horen, ja, een lastig begrip, vind ik. Maar leuk. We gaan het erover hebben, hè?
We gaan het er inderdaad over hebben. Ik denk, we hebben ook een mooi fragment van Christel. We kunnen er samen even naar luisteren en kijken op het scherm.
En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik mij op een bepaalde manier moest gedragen of kleden om erbij te mogen horen. En ik heb dat eigenlijk mijn hele schooltijd proberen vol te houden. Wat nooit lukte, natuurlijk.
Ja, je hebt dat al mooi een stukje omschrijft, hè, maar dat is ook een stukje, denk ik, waar hij aangeeft, erbij horen, er kunt er iets bij winnen en kunt er misschien soms ook iets bij verliezen. Is dat hetgene wat je wilde daarmee zeggen? Of hoe?
Ja, in dit geval, kijk, als je nu mm-hmm. kijkt naar wat zij mm-hmm. nu beschrijft, Christel, in deze situatie, gaat het over haar schooltijd. Mm-hmm. Dan ben je jong en dan zoek je natuurlijk naar allerlei aanknopingspunten met van alles en nog wat in je omgeving. En als je dan het gevoel hebt dat je daar geen aansluiting vindt, ja, dat is behoorlijk frustrerend. Hè? En dat is wat zij blijkbaar ervaren heeft, want haar kleding paste dan niet helemaal goed en ze werd daardoor, kan ik me voorstellen, een beetje gepest. Dat is akelig. Hè? Mm-hmm. En dus heeft ze het gevoel, ik hoor er niet bij. En dus wat je ziet, dat is dat erbij horen heel sterk, of tenminste de ervaring van er niet bij te horen, mm-hmm. vaak in een levensloop op die momenten opduikt dat er, je zou kunnen zeggen, crisissituaties of overgangssituaties zijn. De puberteit bijvoorbeeld. Of als je jong bent. Of wanneer je een relatiebreuk hebt. Of wanneer je wat dan ook meemaakt. Ja, dan, of wanneer je je job verliest. Dat zijn allemaal van die momenten, of wanneer je iemand verliest. Hè. Ja, dan heb je eventjes de indruk, de trappers Het leven loopt, ik ben de pedalen kwijt. Hè? Dus het leven loopt niet meer. Ik loop er als een kip zonder kop bij. Of ik voel me helemaal ontredderd of heel verdrietig. Of het lijkt alsof ik hier niet pas. Ik hoor er niet bij. Maar je zou dat eigenlijk specifiek voor iedere casus moeten maken. Wat bedoelt die persoon? Wat maakt die precies mee? Dus als je het in het algemeen hebt over erbij horen. Ja, dat is een heel vage categorie, vind ik wel.
Ja. Dus voilà, daarom ook een hele podcast er rond. Alle verhalen zijn inderdaad heel divers en ook heel uniek persoonlijk ook, waar dat er wel en niet bij hoort. Of hoe dat, mensen dat ervaren, ik ga het eerder zo zeggen. Het doet mij ook wel een beetje denken aan, ik denk dat het Brené Brown is, die zegt van ja, de feeling of belonging, dat ook wel het gevoel om erbij te horen, dat soms wel tegenstrijdig staat met fitting in, met ergens aan gaan aanpassen. Dat is ook een stukje wat Christel zegt. Ik had het gevoel eigenlijk dat ik mijn stukje moest gaan aanpassen om dan ergens te gaan bijhoren. Zou daar ook een fundamenteel verschil kunnen inzitten? Of hoe kijk jij daar naar, Uus?
Wel, om nog eventjes op dat fragment terug te komen. Ik hoor daar precies iets minder problematisch in dan hoe ik het jou hoor interpreteren. Omdat ik denk dat zo dat pubers, tieners in het middelbaar, ja, dat wel part of the game is op dat moment, in die leeftijdsfase, om te experimenteren en om te zoeken van waar wil ik bij horen, waar kan ik bij horen, wie ben ik, maar ook wie wij zijn, wordt ook bepaald door wie we zijn in de ogen van de ander. Hè? Dus hoe wordt er naar mij gekeken? Misschien ben ik grappig genoeg en doe mijn kleren er niet zo toe? Of ben ik eerder wat stilletjes aanwezig en wordt er wel meer gekeken naar of mijn uiterlijk dan wel past in de groep? Dat is wat experimenteren en ook van groep tot groep of van klas tot klas is dat verschillend. En in een hobby merk je dan weer een ander stukje van jezelf. We zijn altijd wel iemand met verschillende facetten, dus dat hoort ook, dat hebben we ook te onderzoeken of zo. En wat je dan aangeeft, inderdaad, erbij horen klinkt heel... Of krijg je dan meer het beeld van, al onze armen open en iedereen kan erbij. Terwijl dat infitten is meer zo dat puzzelstukje dat aan de juiste voorwaarden moet voldoen om te mogen passen in een groep. Ja, dat hoort ook wel bij die puberteit natuurlijk, dat mensen... Of dat tieners streng zijn voor elkaar, bepaalde eisen stellen, bepaalde voorwaarden, al dan niet expliciet uitspreken. Dus daar wordt dan natuurlijk wel nog meer op de proef gesteld. En dan denk ik dat het ook wel leeftijdsadequaat is, omdat je daar ook wat mee experimenteert en denkt van oké, van mijn ouders mag ik nu niet dit, maar als ik dit wel doe, dan hoor ik misschien wel bij die groep en voel ik mij misschien toch beter, ondanks. En dan doe je dat en dan merk je van eigenlijk... Het is niet gewoon dat ik het niet mocht van mijn ouders, maar het past ook toch niet bij wie ik ben. En dat je daar een beetje in geeft en neemt en ervaringen opdoet, denk ik, is ook wel een normaal groeiproces.
Dat het hoort bij het leven, om zo te zeggen, van wie ben ik en in afstemming met de ander,
Mag ik er eventjes bij aankomen? Want natuurlijk, pubers hebben bijvoorbeeld ook een ontluikende seksualiteit. En wat dan sommigen ervaren is, ik schijn nergens bij te horen. En dan blijft dat natuurlijk duren. En dat ongemak, dat wordt dan bijna traumatisch. Of dat kan zijn. En wat we vandaag meemaken, dat is een soort toenemende tolerantie voor allerlei vormen van seksualiteit en identiteit. En dat is natuurlijk maatschappelijk gezien wel een belangrijke opdracht voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat hoe bijzonder je ook bent, of hoe buitennissig je ook bent misschien, dat je toch... Laat me zeggen, jezelf kunt zijn, wat allerminst evident is. Hè?
Ja.
Heb je daarvan, vanuit jouw werk en jouw ervaring, heb je daar, ook in het licht van luisteraars en kijkers ook, heb je daar tips voor hoe dat mensen daar meer open voor kunnen zijn om datgene wat ze misschien ook nog niet kennen, dat anders is dan een jeugd die nu opgroeit, dat anders is dan een jeugd die 50 jaar geleden is opgegroeid. Om daar anders mee om te gaan of anders naar te gaan kijken, is daar iets wat je daar rond kan delen of wat je daarin hebt ervaren?
Dat is niet makkelijk. En wat ik nu ga zeggen is misschien een beetje vreemd, maar wij leven in een behoorlijk doorgereflecteerde wereld. Waarmee ik bedoel dat er ongeveer niks is wat ons omringt waar we nog niet hebben over nagedacht. Of wat we problematiseren. Of wat we proberen te verbeteren. Hè. En misschien is dat een valkuil. Want als je te veel nadenkt over hoe moet ik het aanpakken, wat moet ik doen, waar moet ik over... Op de duur is het een beetje zoals als je gewoon wandelt en je denkt, ja, waar moet ik mijn volgende stap zetten? Ja, dan struikel je bij de eerstvolgende treden die je tegenkomt. Want het leven wordt moeilijk. Hè? En dus in de plaats van, laat maar zeggen, na te denken over hoe moet je het aanpakken, moeten we misschien een of andere cursus volgen of moeten we ons professionaliseren in het leven, bij wijze van spreken, zou ik durven bepleiten de idee dat wij mensen, dat wij eigenlijk op een heel vanzelfsprekende manier, net zoals kinderen en dieren, sociaal zijn. En dat je daar eigenlijk bijzonder weinig moet voor leren in de eerste plaats. Ik bedoel het volgende. Kijkers of luisteraars die huisdieren hebben, die zullen heel goed weten dat die dieren, dat die dingen aanvoelen die medemensen niet meteen aanvoelen. Je bent verdrietig, je komt thuis en je hondje komt eraan gelopen. En dat
schoot,
ziet het onmiddellijk en dat komt u troosten. Daar komen geen woorden bij te pas. Het is gewoon een vorm van lichamelijke toenadering en een hartelijkheid die onuitgesproken is. Wel nu, dat terugvinden, het is een heel romantisch idee, ik weet het, hè? Maar dat terugvinden, dat terugkeer naar die oorspronkelijke socialiteit, dat is iets waar je ruimte voor zou kunnen maken. En dat is helemaal niet zo geweldig moeilijk, maar dan moet je als het ware je terugtrekken uit de maatschappelijke eisen die voortdurend op ons afkomen. En dan moet je zeggen, oké, dat is de maatschappij, die verlangt van alles van mij. Maar in mezelf ben ik echt een sociaal wezen en ik mag bloeien. In welke maatschappij ik ook leef, ik mag de banden en de connecties en de resonanties met van alles en nog wat rondom mij, ik mag dat voeding geven. En ik ben een hondje, of ik ben een konijntje, of ik ben een plant. En
zeg je dan...
Ik ben en laat alles maar met mij meevloeien.
Dus ik ben en ik kan gewoon een knuffel geven, ik kan gewoon uiting geven, ik kan gewoon...
Ja, gewoon niks zeggen of erbij zitten en ademen of...
Erbij zitten ademen.
Dat is heel simpel. En tijd laten. Je moet niet per se iets invullen. Geef iemand een stukje chocola bijvoorbeeld, Us.
Is dat een bruggetje naar Us met chocolade?
Nee, maar ik liet daar chocolade? Net met chocolade te, okay. te jongleren. Zoiets,
ja, wat je zegt doet mij wel denken, specifiek in... Ja, het land van rouw, waar ik me alles in begeef, wordt er ook heel vaak gevraagd naar de 10 tips om beter te troosten, bijvoorbeeld. En zijn we heel erg, of wordt heel erg op zoek gegaan naar manieren om beter te troosten. En ik probeer dan ook wel een voorzichtigheid aan de dag te leggen en niet te belerend daarin te doen. Want eigenlijk, als we kijken wie je als mens zijn, de decennia, de eeuwen voor ons, hebben mensen ook altijd gerouwd en getroost... zonder cursussen en zonder de 10 tips of zo. Dus het sluit een beetje aan, hè, bij het overreflecteren. En als het dan gaat over als we mensen als we mensen willen ontmoeten in wie zij zijn, hoe anders dat ze misschien ook zijn dan wij zijn vanuit bepaalde ideeën, of misschien hebben mensen gevoelens waarvan je denkt, oei, eenzaamheid, ik weet niet goed wat ik daar nu mee moet. Dan denk ik dat het de adviezen vooral heel eenvoudig mogen zijn. Vraag is van, hoe gaat het met je? Vertel eens, het lijkt alsof je, heb ik het goed dat? En probeer op een persoonlijke manier die bij jou past en die niet per se in een lijstje staat van 10 tips, een gesprek te openen en inderdaad in stilte er te zijn en te luisteren. Want uitreiken naar iemand, een openheid creëren waarin die iets kan vertellen over hoe die zich voelt of waar die mee zit. En daar... zonder al te veel oordeel naar luisteren, daar komen we al heel ver mee, als dat een intentie kan zijn van ons allemaal.
Ja, dat is een heel mooi en doet me eigenlijk denken aan een gesprek dat ik gisteren heb gehad. Ik ben gisteren voor Lus ook naar de gevangenis geweest. Een man die er al lang in gevangenis zit en die heeft onlangs... een UV en uitzonderlijke, dat hij eigenlijk uitzonderlijk eventjes de gevangenis mocht verlaten gedurende de dag. En hij zei dan van, ja, Anissa, die mensen, als ik vrijkom, ik ga nog wel eigenlijk wel op psychisch en mentaal eigenlijk moeten voorbereiden. Want mensen zijn eigenlijk allemaal verknocht aan die telefoon. Heel een tijd op die telefoon. Mm-hmm. En niemand keek mij bijna niet meer aan of zo. Gewoon mm-hmm. hoe dat eigenlijk is om gewoon contact eigenlijk te zoeken. Ik ga mij daar eigenlijk nog moeten in aanpassen. En mm-hmm. dat deed mij eigenlijk denken aan datgene waar je zei. En ik vraag me dan af, is dat ook iets wat je vanuit je praktijk hoort, ziet? Van, zit dat in de weg? Helpt dat net?
Dat is niet zo vaak een gespreksonderwerp, die telefoon. Okay. Ik denk wel, zeker als je het zo beschrijft, dat je in het vluchtige dagelijkse contact wordt heel erg verhinderd door zo'n telefoon. Want inderdaad, de blikken zijn afgewend en we worden meer opgelicht door dat scherm dan door de zon eigenlijk. Ik praat wel vaak met mensen die wel goede gesprekken kunnen voeren met mensen die dan belangrijk zijn voor hun, voor wie de telefoon dan wel met veel plezier aan de kant wordt gelegd. Dat gaat dan over het gewone gesprek. Daarnaast is dat het WhatsApp-verkeer, het virtuele verkeer, ook wel heel vaak heel helpend, hoor. Het verlaagt de drempel wel. Mensen die het gevoelig vinden om bepaalde vragen te stellen, gaan misschien al sneller via WhatsApp vragen van hoe gaat het nu eigenlijk echt met jou? Mensen die het misschien moeilijk vinden om emoties bij de ander te zien komen en niet goed weten, als die dan gaat beginnen huilen, wat moet ik dan? Ja, die gaan misschien al sneller eens via WhatsApp iets vragen. Dat hoeft zeker niet de plaats in te nemen van het echte face-to-face contact, mm-hmm. het echte gesprek, waarin emoties er mogen zijn, waarin het mag stilvallen, waarin je onwennigheid mag ervaren. Maar het wordt vaak wel als een aangename bijkomstigheid extra gezien. Mm-hmm. Maar ja, het ligt er nu naast, omdat die mogelijkheden er zijn.
Er gewoon ook zijn ondertussen, ja. Jij wou iets zeggen, denk ik, Walter?
Ja, wel... Ik bekijk dat natuurlijk als socioloog en dan zie ik naar wat er gebeurd is met wat we dan noemen de openbaarheid. Dus je komt buiten op straat of op pleinen en je ontmoet elkaar. Er was een tijd, Anissa, in de 18e eeuw dat er zoiets bestond, of daarvoor ook, maar in de 18e eeuw is dat goed gedocumenteerd, dat mensen wanneer ze elkaar ontmoeten, enfin, passeerden in de straat, dat ze dan op een hoffelijke, civiele manier elkaar begroeten. Een tikje aan de hoed, een buiginkje. En op die manier heb je toch altijd de indruk, ik ken die mensen misschien niet. Ik loop door al die anderen, of langs al die anderen, maar we zien elkaar. En we geven eventjes het signaal dat we erbij horen. Je moet je eens even voorstellen, een volgende situatie. Je loopt op je eentje in de bergen. Mm-hmm. En er komt iemand op hetzelfde bergpaadje en je kruist. Wat doe je dan? Meestal zeg je dan wel iets. Als je dan niets zegt, voelt dat verschrikkelijk beklemmend. Want er komt daar een levend wezen, een mens denk je wel, en die passeert, maar die zegt niks. Ja, dat is heel akelig. Hè? Dus dat is beklemmend. Hè? Mm-hmm. Nu wil ik niet beweren dat wij voortdurend diezelfde beklemmende ervaring hebben wanneer wij door elkaar heen lopen in de stad. Maar toch, die anonimiteit op de duur zorgt dat ervoor voor een soort afstomping van die gevoelens van toenadering, van bejegening van elkaar. Want de normale manier van omgaan is toch even contact zoeken. En is toch even signaal geven van jij bent een mens, ik ben een mens. En we zetten ons leven verder. En in een anonieme stad of in een anonieme grootstad is dat moeilijk. En inderdaad, door die sociale media wordt dat er niet makkelijker op natuurlijk. Hè? Want iedereen, het is hier net beschreven, ik had het nou nu nog eens. Was mooi gezegd trouwens. Je wordt belicht door het scherm en niet door de zon, dat ga ik onthouden. Ja.
Ja, ik denk dat ook Esther Perel is, die eerste van Koppel, relatietherapeute, die ook zegt, het eerste wat we eigenlijk vast hebben, is niet meer onze partner of zo, als die er is, maar dan eerder een telefoon, dat hetgeen is wat we het eerst vastnemen, of bij het slapen gaan, dat bij veel mensen ook zo is. Daar deed het mij ook aan denken toen je dat net zei. Maar ja, Walter, misschien is het een persoonlijke vraag, maar ik ben er ook wel dan toch ook nieuwsgierig naar. Als jij dan zelf, je bent ook van Antwerpen.
Jawel.
Ja.
Durf je dat te kennen?
Als jij door de stad loopt, persoonlijk dan, is dat iets wat je effectief ook zelf doet? Glimlach, contact maken met mensen?
Ja, dat is bijna... Wel, ik fiets vaak. Hè? Mm-hmm. En er is zoiets als een... community is nou sterk uitgedrukt, maar fietsers die ervaren soms dezelfde vervelende omstandigheden. Als het sneeuwt of regent of te veel tegenwind, dan durft het wel eens zo te zijn dat als je stilstaat aan het stoplicht, dat je dan even contact neemt of dat je dan iets zegt van amai, het is slecht weer of iets. Of je wijst iemand op het feit dat zijn licht niet brandt of zoiets. Dus ja, dat doe je toch wel. En dan merk je als je dat doet... Meestal krijg je dan een hartelijk antwoord. En dat doet deugd en dan fiets je verder of je fiets even mee. Maar ja, dat is dagelijkse kost. En dat is, ja, dat is een soort hercivilisering van iets wat we misschien aan het kwijtraken zijn. Ja.
En jij, Uus, hoe ga jij daarmee om zo dagelijks?
Zo specifiek met het passeren van mensen in de openbare ruimte, ik ben me daar wel bewust van. En ik probeer wel die momenten aan te grijpen om bijvoorbeeld, als ik niet fiets maar in de auto zit bijvoorbeeld en ik stop aan een zebrapad of ik laat iemand oversteken, zal ik ook altijd met mijn hand zo teken doen van neem de weg maar en zo dat klein contactmoment wat daartoe uitnodigen of zo. En ook als ik zelf voorrang krijg, zal ik altijd zo knikken en vanuit zo'n contact dag zeggen of zo. Als er iemand iets voor heeft, laat iets vallen of er gebeurt iets of zo. En dan zo even een glimlach van, ja kijk, that happens of zoiets, zonder veel meer betekenis dan dat, daar hou ik wel van. Dus zo in die kleine momenten, ik probeer daar inderdaad wel, probeer die wel te creëren. Ook nu niet overmatig, omdat ik nu de hele tijd rondloop van waar zitten hier momenten om naar elkaar te lachen. Maar toch wel, ik ben me er wel bewust van.
Ja, als ik dat voorrang geven, ik moet wel toegeven dat ik daar, ik kan niet zeggen naar uitkijk, maar dat ik daar telkens een plezier in schep om op een rituele manier een gebaar te maken, ja. om iemand de gelegenheid... En dat bijna 80-90% van de mensen vindt dat zeer, zeer aangenaam en lacht en is vriendelijk terug. En
ja, dat
zo.
Heeft iets van gunnen. Hè?
Ja,
niet
precies.
Van even snel, maar zo, je gunt elkaar een klein momentje of zo. In alle
en dat
kleinheid.
Werkt. Dat werkt, ja.
Het doet me denken aan het gesprek dat ik in de vorige aflevering met Edel en Fanny had. Dat Edel ook aangaf van het geluk ligt ook in het kunnen geven eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een beetje niet wat we hier
zeggen. Voorrang geven.
Voorrang geven, letterlijk. Christel die heeft nog wel een aantal fragmentjes. Ik ben ook wel, het is eentje die ik ook wel wil beluisteren en dat we samen eventjes naar kunnen kijken.
En de moeilijkste les... Mezelf aanvaarden. Mezelf graag zien.
Ja, toen dat jullie dat hoorden, of toen jullie het nu hoorden, zo, wat doet dat met jou? Wat raakt daar jou in, Uus? Oh, misschien raakt er jou niets, maar...
Jawel, dat raakte zeker. En zeker als uitspraak in een fragment dat gaat over erbij horen, hè, dat als je... graag wil gezien worden door anderen, dat je ook jezelf graag hebt te zien op een manier met al je goede en slechte kanten of zo en je volledigheid. Dus dat je ook niet van anderen kunt verwachten van neem mij helemaal zoals ik ben als je er zelf nog niet toe in staat bent of niet meer toe in staat bent of wat dan ook. Dus ja, ik vond dat zeker wel een opvallende uitspraak van haar, waarin ze terugblikt op wat haar... Ja, hoe zij nu kijkt naar erbij horen en naar pogingen die ze daarin heeft ondernomen afgelopen decennia. Mag je daar nog wat verder iets over zeggen? Want het is dan niet zo specifiek dat zinnetje. Maar wat mij heel erg frappeerde in ook haar woordgebruik, want ja, ik ben dan iemand die van woorden houdt en daar ook veel betekenis achter zoekt. Dus hoe zij terugblikkend beschrijft van in mijn pogingen om erbij te horen, vond ik het belangrijk om gezien te worden, om geaccepteerd te worden. Maar vond ik het ook belangrijk om in het erbij horen ook mezelf te horen. Mm-hmm. En naar mezelf te luisteren. En te voelen van wat is hier de context? Wat zijn de grenzen die hier voor mij belangrijk zijn? Hoe kan ik hier wel of niet mezelf zijn? Dus zo erbij horen staat ook naast... Het ligt in het verlengde ook een beetje van, hoe kan ik mezelf horen, om erbij te horen. En daar wil ik dan graag nog zo'n andere manier van horen aan toevoegen. Want ik denk ook wel dat als je ergens bij wil horen, dat je ook zelf te horen hebt of te luisteren hebt naar de anderen. En we denken dan vaak aan de richting van hoe kan er naar mij geluisterd worden, hoe kan ik gezien worden. Maar als jij ook onderdeel bent van een groep, is het ook belangrijk dat jij anderen behoort of beluistert. En ook aan hen vraagt van, hoe is het met jou? Of zit je lekker in je vel? Of is het voor jou oké in deze groep? Allee, dat zijn nu een beetje misschien niet per se de meest juiste zinnen om te bevragen, maar wel dat je in die groep ook zelf de functie neemt van hoe kan ik de anderen beluisteren. En dan denk ik, ja, dan is dat woordje samenhorigheid helemaal op zijn plaats. Als we op die manier samen naar elkaar luisteren, elkaar horen en ook onszelf blijven horen, dan denk ik dat je wel erbij kan horen, dat je wel een mooie groepsdynamica kunt hebben.
Ja. Dat is eigenlijk echt een wisselwerking, is en niet echt eenrichtingsverkeer. Ja. En ik herken ook wel een stukje wat hij hier aan zegt. En soms kom ik ook wel in gesprek met mensen vanuit Lus. In het algemeen natuurlijk, maar bij Lus ook. Dat ik daar hoor dat verlangen ondertussen zo groot is om gehoord te worden, dat het soms ook moeilijk is om nog te kunnen luisteren naar anderen.
Ja.
Mm-hmm. Is daar iets, vanuit jullie ervaring, is daar iets waar jullie willen delen, willen meegeven van oké, stel nu dat de luisteraar zoiets heeft van, daar herken ik mij in, of dat heb ik soms wel, dat ik soms graag zo gehoord wil worden, dat ik misschien niet altijd niet meer luister. Wat zouden zo tips zijn of dingen die je kan meegeven, buiten natuurlijk gewoon luisteren? Maar,
Ik denk als je daar al bewust van bent, dat al een belangrijke is. Als je bewust bent van het feit van, ik zit zoveel verhalen en heb nood aan een luisterend oor, dus zodra ik de kans krijg, dan weet ik dat ik misschien nogal overspoelend kan zijn of heel erg in mijn monoloog kan terechtkomen zonder dat ik nog echt in contact ben met mijn luisterend oor of met mijn publiek. Als je dat beseft, denk ik dat je al ver staat. En dan kan je dat ook benoemen. Dan kan je je ook zeggen aan je gesprekspartner van, ik kan echt heel enthousiast worden als ik te uitgebreid begin te praten, zeg het mij eventjes. Het is niet de bedoeling dat ik je overdonder of dat je nadien niet meer met mij wilt praten. Maar het is mijn enthousiasme of mijn nood aan een luisterend oor. Dus ik denk wel dat je dat is zo'n metacommunicatie, je kunt communiceren over je communicatie. Ja. Van kijk, dat kan misschien wel eens gebeuren, niet slecht bedoeld, geef mij eventjes een seintje bijvoorbeeld.
Dat is het gewoon benoemen eigenlijk.
Ja.
Oké, dankjewel.
Ik wou nog even inpikken op wat Christel daarnet zei. Ja. Hè? Erbij horen, of tenminste jezelf graag zien. Mm-hmm. Dat eigenlijk een heel belangrijke voorwaarde is. En dat je dat niet mag prijsgeven. En dat zijn twee zaken die niet per se altijd op elkaar passen. Erbij horen en jezelf graag zien.
Mm-hmm.
Je kunt namelijk soms te veel inspanningen moeten doen. Je zei daar straks al, je probeert erin te fitten, in te passen. Probeert dus om er maar bij te horen, verloochen jezelf. En zij leert daar de belangrijke les, Christel.
Mm-hmm.
Daar moet je mee opletten. Dat betekent ook dat je niet per se er altijd en overal moet willen bijhoren. Want je past nu eenmaal niet bij alles en iedereen.
Of je wilt het misschien ook niet altijd.
Als je nou een of andere hobby, weet ik veel, of een activiteit, of een belangstellingssfeer dat de jouwe is, dan hoef je daar niet te willen bijhoren. Dan, als je daar dan probeert bij te horen, moet je geweld aan doen. En daar moet je mee opletten. Natuurlijk, we leven samen, dus je zult jezelf altijd wel een beetje geweld moeten aandoen, natuurlijk, want je moet er toch op de een of andere manier wel in passen. Dat is zeker zo, maar die les die zij daar ons allemaal leert, is wel heel belangrijk. En het zelfbeeld, want daar komt ze ook voortdurend op terug, hè, dat ze dus toch een slecht zelfbeeld had. Ja, waar komt dat vandaan? Je hebt het daarnet al gezegd, hè, Us. Dat zijn verinwendigde beelden van anderen. Hè. Als je te vaak negatieve geluiden op gehoord hebt, je bent stout of je doet dat niet goed of je kunt dat niet. Ja, op de duur ga je denken dat inderdaad, dat jij dat bent. En dan krijg je dan inderdaad zo'n negatief zelfbeeld. Ja, probeer je dan maar eens graag te zien. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus je moet, in zekere mate, je moet helemaal niks. Maar het zou heilzaam zijn als je een filter plaatst op wat anderen van u denken.
Ja.
Gelukkig weten wij niet wat anderen altijd en overal van ons denken. En dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Dan ga je misschien maar eens praten met je hond of zo. Hè. Die is altijd vriendelijk. Meestal kan ook bijten, moet opletten.
Ja, en haalt er natuurlijk ook iets aan van ja, een soort van interne stemmen of kritische stemmen. Hè, of interne dialogen die mensen soms voeren. Ik denk dat inderdaad, en dat is een stukje misschien ook waar al u zegt, dat bewust worden dat we die hebben, dat al een groot verschil daarin maakt. Hè. Want, en een ander iets wat hij daarbij ook zegt, is van ja, de context waarin dat iemand is opgegroeid, grootgebracht, de mensen rondom het individu eigenlijk, dat die, zeg je dan ook, dat dan doorslaggevend is om dat beeld te vormen en dus ook dat het daarmee impact heeft op dat erbij horen, op het thema van erbij horen? Of hoe moet ik dat...
Je spreekt over context. Ja? Laten we dat nou eens heel, heel concreet maken.
Ja?
Dat betekent dat je zit op een stoel, dat je je omringt, dat je ergens een woning hebt, je hebt een bed, je hebt een keuken, je doet ervan, je hebt spullen. Dan nu je daarmee omringen en daar al minstens vrede mee hebben met die dingen... Dat helpt, want dat ben jij ook natuurlijk. Jij bent diegene die spullen rond jou verzamelt.
Mm-hmm.
Of die verkeerde spullen eruit gooit. Hè. Jezelf herbronnen kan ook betekenen een heleboel dingen verwijderen.
Mm-hmm.
Ja, ontspullen. Of dat kan zijn iets krijgen of iets koesteren of iets oppoetsen of iets herstellen. En dat heeft een impact op jezelf. Dus iets handelen naar buiten uit... heeft dan meteen ook een weerslag naar binnen. Dat is eigenlijk het mooie, hè? Ook in de interactie met anderen. Je doet iets naar de ander, maar het heeft meteen ook een weerslag op wie je zelf bent. En je kunt jezelf veranderen door je te omringen met andere mensen, andere dingen, andere activiteiten. En dus dat is een heel, heel complex en ingewikkeld spel. Maar dat is eigenlijk ook wel mooi, natuurlijk.
Ja.
Ja, ik wil daar misschien wel een persoonlijk voorbeeld aan toevoegen. Toen ik werkte als psychiater op een welbepaalde plek, ging het echt niet goed met mij en heb ik een burn-out gekregen. En heb ik besloten van, ik ben dus blijkbaar niet gemaakt om psychiater te zijn. Ik ben echt niet goed, ik kan dit niet. Jammer, al die jaren studeren, maar het besluit is dus blijkbaar dat ik geen goede psychiater ben. En toen kwam er een uitnodiging op een andere plek, waar ik tijdelijk een psychiater kon vervangen. Vond ik wel een goed plan, omdat ik het ook wel een drastisch besluit vond. Dus ik dacht, laat ik het daar nog een kans geven. En dat was een fantastische ervaring. Dat was de plek waar ik terug kon openbloeien en waar ik terug durfde te concluderen van, hé, ik ben eigenlijk wel een goede psychiater. En daar heb ik echt mezelf heel erg duidelijk gemaakt van, onthoud dit voor altijd, dat jouw context zo belangrijk is... dat de context bepaalt of jij jezelf een goede psychiater vindt, maar ook anderen vinden dat dan, hè? Of jij goed kunt functioneren als psychiater of niet. En tijdens corona, om eventjes een gek sprongetje te maken, waren wij een van die vele gezinnen die een trampoline zetten in de tuin.
Mm-hmm.
En nu denken jullie, waar heeft die het nu over? Maar ik vond dat zo'n illustratie van dat contextverhaal. Wat gebeurt er met dat gras onder zo'n trampoline? Dat wordt
bedoord,
een wildernis en een woestenij. Daar ontstaan ineens allemaal andere planten dan onze mooie gazon. Terwijl daar in het begin hetzelfde was. Maar ja, die cirkel krijgt ander licht en daar gebeurt van alles mee. En dus ook die ondergrond verandert helemaal. En dat was voor mij ook zo'n voorbeeld. En daar heb ik het toen aan de kinderen uitgelegd. Van kijk, wat er rond jou gebeurt, beïnvloedt hoe jij groeit en bloeit. En wat er met jou gebeurt. Dus dat is voor mij een illustratie van het belang van je context.
Je zit een trampoline in je krijgt en even oorwaard gratis.
Ja, en anders wij maar filosoferen.
Ja, inderdaad, de vergelijking met een cactus heeft inderdaad ander soort licht of minder water nodig dan andere planten. Ja, dat is wel een mooie metafoor die je daar, die je daar inbrengt. Het stukje waar jij ook inbracht, Walter, over de context, dat niet alleen... en dat wordt wel vaak zo gedacht, denk ik, dat het niet alleen mensen, het niet alleen het over mensen gaat, maar ook echt materie. Dat je op veel meer dingen invloed hebt dan enkel dat je de context van waar je in opgegroeid bent, dat datgene is wat dat alleen maar bepaalt. Dat je eigenlijk in het hier en nu ook wel dingen kan in teweeg brengen. Dat is wat wij daarin interessant zijn.
Helaas leven wij in een consumptiemaatschappij en de commercie heeft dat heel goed begrepen en die zet ons aan om wanneer we ons slecht voelen om dingen te gaan kopen. Dat is daar eigenlijk op geënt, namelijk het feit dat wij ook niet alleen behoefte hebben aan mensen, uiteraard, maar wij hebben behoefte aan een omgeving waar we vertrouwen kunnen uitputten, waar we ons gelukkig bij kunnen of goed bij kunnen voelen. Waar we kunnen zeggen, kijk, hier pas ik, hier, dat is mijn plekje. En voilà, dat kan. Helaas is het zo dat wij, als we het hebben over dingen, dat we dan vaak denken aan consumptiegoederen. En dus dat zijn wegwerpgoederen. En dat is wel een beetje jammer. In die zin zou je kunnen zeggen, je zou een beetje meer van die Japanse cultuur moeten hebben, van het koesteren van spullen, cadeautjes. En het bewaren ervan, een soort ecologische of duurzame verhouding ten aanzien van de dingen. Koester je dingen. Ik denk nu aan een boek van een Duitse auteur, Letau, doet er nou verder niet toe. De man was gescheiden en hij schreef dat hij troost putte uit het feit dat de kopjes bij hem thuis toch altijd op dezelfde plek stonden. En je kunt zeggen, ja jongens, als je daar troost moet uitputten. Nee, dat is niet zo triviaal. Want die kopjes, dat staat natuurlijk ook voor de meubelen. Dat staat voor de hele ruimte. Dat staat voor de straat waarin je je begeeft. Dat staat voor de bomen waar je langskomt. Dat staat voor de tram die je weet past. Dat staat voor heel de stad waar je je in thuis kunt voelen. Dus dat, die ruimtelijke, materiële omgeving, dat is niet puur materie in de zin van fysica.
Dat is een
betekenis. Ja, dat is een betekenisvolle geheel van tekens die deel uitmaken of die als het ware deel kan uitmaken van uw imaginaire ruimte. Want daarin bestaan wij natuurlijk. Wij zijn voortdurend aan het denken, aan het verbeelden. En die dingen die maken daar deel van uit. Of die plaatsen. Zelf droom ik heel vaak. Ik heb een heel imaginaire geheel van ruimtes en dat maakt deel uit van mijn identiteit. Ik kan u daar ik zal u eens een keer uitnodigen in mijn dromen en dan kan ik allerlei imaginaire plaatsen. Ja, maar ja, ruimtes en ook tijd is heel belangrijk. Het ritme, de gewoontes, waar we in onze hectische manier van leven al te snel afstand van nemen of die eroderen.
Mm-hmm.
Maar kunnen rusten in gewoonten. Zoiets als de week doorbrengen op een vanzelfsprekende manier, dat je niet de hele tijd in je agenda moet kijken en van hot naar her moet hollen. Maar ja, dat is nu eenmaal een beetje ons lot, vrees ik.
Een samenleving. We hebben nog een fragment ook van Christel over familiefeestjes, waar we kunnen naar kijken en luisteren.
Familiefeesten. Dat zijn zo'n situaties waar ik heel hard moet letten op wat ik zeg. Ik noem dat voor mezelf feestjes met veel sociale stress. Ik hoor er zogezegd bij, maar ik voel me niet verbonden.
Ja, ik denk dat dat... Ik weet niet wat het oproept bij jullie, maar... Ik denk dat dat echt iets is wat dat ook voor heel veel mensen herkenbaar is. Mensen rond zich hebben en toch niet verbonden voelen. Is dat herkenbaar voor jou, Uus? Ik zie jou zo knikken. Wat Christel daar beschrijft?
Ja, dat is een manier inderdaad. Als het gaat over eenzaamheid, wat mensen ook vaak als voorbeeld aanhalen. Hè, van, ik voel me minder eenzaam als ik alleen thuis ben dan als ik... in een groep ben waar ik net die verbinding niet voel, terwijl die er dan misschien wel zou kunnen zijn. Dus als ik inderdaad een soort van sociale eenzaamheid die wel vaak ter sprake komt of waar mensen veel last van hebben. En specifiek familiefeesten, dat is iets wat in mijn praktijk ook wel vaak aan bod komt. Van hoe gaan we om met familiefeesten en in hoeverre kun je daar, ga je daar, om de woorden van daar straks te gebruiken, fitten of jezelf aanpassen om er toch bij te horen, want als je in een bepaalde hobbyclub je niet goed voelt, kun je stoppen met die hobby. Maar stoppen met je familie is wel heel erg drastisch. Dus ik vind dat familiefeesten of je band met je bloedband, je band met je familie toch vaak wel een extra uitdaging is in In hoeverre cijfer ik mijzelf of wie ik ben, of verloochen ik mijzelf een stukje om er wel te zijn, nog zonder het erbij horen mm-hmm. gevoel, maar wel te zijn. En in hoeverre geef ik hier wel mijn eigen grenzen aan. Dat is vaak een moeilijke evenwichtsoefening, maar ik vind dat wel een evenwichtsoefening die de moeite waard. Dus ik vind vaak, als ik nu terugdenk aan de gesprekken die ik daar al over heb gevoerd in mijn praktijk, hou ik meer van de nuance en de zoektocht naar op welke manier is het wel haalbaar, dan al te drastisch breken met familie omdat het niet oké voelt of zo.
Mm-hmm. Ik ben dan ook benieuwd, als zijn dan de luisteraars, mensen die er zich in, kijkers die er zich in herkennen, zijn er dan zo tips of dingen die, het gaat dan wellicht iets met grenzen ook te maken hebben of dingen aangeven. Zijn er dingen die je dan, kleine dingen die je kan meegeven?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk omdat dat nogal individueel bepaald is, maar net omdat het zo individueel bepaald is, is dat misschien de tip van ga eens na bij jezelf van wat is net hetgene wat ik aan het familiefeest dat gepland staat heel erg lastig vind. Vind ik het vooral lastig om aan tafel te zitten en ik weet niet naast wie ik ga zitten en ik wil eigenlijk met iemand anders praten, maar ik durf niet recht staan en dan bijvoorbeeld. Of vind je net dat informele receptieachtige gedoe vervelend, want dan is het druk en alles gaat alle kanten op. Ja, dan kun je voor jezelf wel bekijken van ik ga dan een deel van het familiefeest meedoen, ik kom iets later of ik ga iets vroeger terug. Of ik stel eens voor van zal ik de naambordjes zetten en ik bepaal wie waar zit. Dat je zo eerder op zoek gaat naar manieren van hoe is het dan voor mij misschien wel mogelijk. Mm-hmm. En haal ik er misschien zelfs meer uit dan ik op voorhand zou kunnen denken als ik radicaal denk van het voelt niet goed, dus ik doe niet mee. Zou
een stukje regie eigenlijk nemen. Dus het touwtje is niet een ander, klinkt misschien zo, maar regie over wat kan ik wel doen, wat heb ik nodig en wat kan ik dan doen of vragen, zodat ik daar meer van krijg of dat ik dat meer kan ervaren.
En in de nuance gaan. Ja. Als het niet nodig is, zou ik daar niet radicaal in zijn om dan te zeggen, dan doe ik het feest niet mee. Maar wel van, wat heb ik nodig om het wel haalbaar te maken? Met misschien nog een extra dag rust ervoor en erna om te kunnen bekomen. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel vaak tot succeservaring kan leiden. Of toch verrassende momenten die misschien toch aangenamer zijn dan als je radicaler het idee hebt van, ik pas daar niet, dus ik ga maar niet.
En dan duikt er toch een bijkomende vraag op. Is dat dan, je bent vaak ook bezig met rouw. Soms zeggen ook wel mensen dat van, sinds dat mijn man of sinds dat mijn vrouw overleden is, mm-hmm. word ik minder gevraagd voor feestjes. Hè. Is mm-hmm. daar ook zo'n soort van eenzaamheid of er niet meer bij horen, omdat normaal gezien we als duo, we als koppel eigenlijk gezien worden en zo uitgenodigd worden. Is daar iets van, of vinden mensen dat misschien ook wel wat oncomfortabel of zit daar wat spanning op of zo?
Ja, ik herken dat zeker. Hè. Mensen die na een overlijden minder worden uitgenodigd. Dat is soms wel inderdaad wat het verdriet dat afschrikt. Maar ook mensen die gescheiden zijn bijvoorbeeld, voelen dan van, mijn ex wordt wel nog uitgenodigd en ik niet meer. Als er in vriendschapsgroepen breuken ontstaan of zo. Het is goed als uitnodiger om ons daar bewust van te zijn, denk ik. En niet... soms is het twee keer na te denken en dan kun je ook uitreiken. Hè, van kijk, ik heb je ex uitgenodigd, wil jij ook komen of is dat net niet? Of kom jij dan het volgend jaar of wat dan ook? Hè, dan kun je wel opentrekken. Op het vlak van een weduwe of een weduwnaar. Ik merk de beide wel, dat mensen wel sensitiever zijn daarvoor. En dan is dat paar het bellen van, er komen allemaal koppels. Je bent zeker welkom, maar ik kan niet goed inschatten of dat voor jou nu net wel oké gaat zijn of net niet. Want als je de enige bent zonder partner, daar is het misschien vooral oké lastig. Of hoe zie jij dat? Ja, dan komen er gesprekken van iemand die zei, ik heb toegezegd om te gaan, maar ik heb gevraagd of als alle koppels zo'n beetje door elkaar gingen zitten, dat niet allemaal zo groepjes van twee waren. En zo werd het voor mij haalbaar. Of wij zaten eigenlijk altijd aan een tafel en toen heb ik gezegd, kom, we blijven gewoon in de living zitten en iedereen beweegt maar meer heen en weer, dan valt het ook niet zo op dat ik daar alleen ben. Dat gaat de fundamentele eenzaamheid daarom niet wegnemen, maar dat zijn wel ingrepen die wel mogelijk zijn en waar ik in merk van, als je mensen daar wat in meeneemt, dat oplossingen ook zo, dat ook soorten oplossingen kunnen zijn. Kunnen er best mooie dingen ontstaan. En zelfs zonder oplossing, de intentie dat je wil mee nadenken van, of dat je luid op nadenkt van, ik wil je wel uitnodigen, maar ik weet niet goed of je eraan toe bent. Of Ja, misschien moet ik heel eerlijk zijn, ben ik ook een beetje in spanning, want weet ik niet goed, ga ik nu net wel of net niet mogen praten over jouw verdriet? Ja, als je het daar openlijk over kunt hebben, wat misschien niet zo makkelijk is in aanzet, maar eens dat je zo'n gesprek start, kan dat eigenlijk net intens verbinden. Hè? We hebben het over erbij horen en het gevoel van die verbinding, maar zo'n gesprek mogen voeren met iemand en je daarin langs twee kanten kwetsbaar kunnen opstellen, ja, dat is super verbindend. Dat
is echt, eigenlijk gewoon benoemen waar je denkt, waar je voelt, welke spanning dat er leeft, ja, welke aarzeling dat je hebt eigenlijk, en dat eigenlijk in die communicatie, ja, eigenlijk gaan brengen. Mm-hmm. Heb jij daar een andere of een gelijksoortige ervaring mee, Walter?
Ja, ervaringen, ja, ik heb daar ervaring mee, maar een familiefeest is, zoals vele sociale gebeuren, ook, ja, wel voor een deel ritueel.
Mm-hmm.
En wat we zien, dat is dat over de afgelopen decennia, of zelfs inmiddels langer, dat is dat er sprake is van een zogezegde deritualisering van het leven. Hè? Mm-hmm. Waarmee ik bedoel dat de vanzelfsprekendheden een beetje zijn afgenomen. En als je in het sociale leven je begeeft en de vanzelfsprekendheden zijn afgenomen, dat betekent dat je dus, wat ik daar straks al gezegd heb, mm-hmm, dat je meer moet nadenken. Dat je meer bij jezelf te raden gaat. Wat voel ik erbij? Wat moet ik doen? Wat moet ik niet doen, dat je onzekerder bent. Dus het is heel paradoxaal, maar omdat de sociale verwachtingen minder precies zijn, zeker in tijden vandaag met bijvoorbeeld nieuw samengestelde gezinnen, waarbij, mm-hmm, je de hele tijd moet gaan zitten bricoleren, hoe moeten we dat hier in elkaar steken, wat moeten we wel, praktisch, wat moeten we niet, in,
ja,
precies.
Lagen, ja.
Dus dat wordt een hele organisatorische opdracht. En daardoor, ja, voel je dat aan jezelf ook, dat je meer twijfels hebt. Je zit de hele tijd met vraagtekens in je ogen, om het zo te zeggen. Terwijl een meer traditionele samenlevingsvormen, daar zie je dat men deelneemt aan rituele praktijken en dat je daar zelf iets makkelijker aan deelneemt. Omdat je, ja, je doet mee. Ja. En het ligt toch allemaal al vast. En je voelt je daar eigenlijk gerust bij. Misschien ben je helemaal niet gelukkig en vind je jouw familieleden ook maar krengen of ergerlijke onkels. Maar goed, je doet mee. En voilà.
Het is gewoon zo.
Ja, precies. Het is zoals niet zoals op het hof een ceremonie met de koning, maar toch enigszins, het is meer geritualiseerd. En dus die deritualisering, dat zorgt ervoor dat de dingen, ja, niet meer zo vanzelfsprekend vinden. Je ziet dat trouwens ook in het rouwen, zie je dat. Hè? Dus bij begrafenisvieringen, mm-hmm, zie je dat natuurlijk, mm-hmm, ook. Dat er geweldig veel inspanningen moeten gedaan worden. Hoe moet je dat doen? En dat er dus een geweldige investering is van het individu die zichzelf helemaal herkend wil weten, mm-hmm, in die begrafenis. Vroeger was een begrafenis, ja, er werden wel mensen begraven, hoor. Maar die waren allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Ik neem aan, ja, dat jij natuurlijk daar meer...
Ja, over rituelen kan ik inderdaad heel wat zeggen, zeker ook in rouw, maar nog het stukje daarnet voor vergelijk ik het bij mensen in gesprekken wel eens met een tram nemen. Als je beslist, ik neem een tram, is het handigst dat je eens dat je die tram opstapt, dan ook even stopt met nadenken hoe die tram rijdt. Als je beslist, ik ga te voet en je pakt je plannetje erbij, ja, dan moet je op elk moment nadenken welke straat en zijstraat je gaat nemen. Maar ja, bij die tram heeft dat niet veel zin, want die gaat jouw zijstraat die jij wil nemen niet volgen. Dat is een beetje dat ook, hè. Als je beslist van ik stap hierin in een ritueel, in een bepaalde gang van zaken en ik lever mij een beetje over aan hoe het gaat. Hè, of zoals de rolband in de luchthaven, hè. Je zet je daarop en die brengt jou wel naar het volgende stukje.
Ja. Het is deels een script eigenlijk.
Ja, voilà, een script, ja, waar. En dan moet je ook inderdaad minder continu aftoetsen bij jezelf. Ja. Is dit wat ik wil? Is dit, hè, de afslag, mm-hmm, neemt die de afslag die ik wil? Nee, ja, dan lever je daar een stukje aan over en dat geeft ook een soort comfort. Op vlak van rituelen en samenhorigheid, mm-hmm, hè, rituelen hebben daar zeker wel iets in te betekenen. Je had het daarnet over materialen of tijd samen doorbrengen. Ook in zo'n ritueel, samen stappen, samen iets beleven, samen iets markeren. Ja, dat geeft echt een gevoel van cohesie, van verbinding, van we're all in this together, dit maken we samen mee. Liefst is het een ritueel waarin nadien iets meer lucht voelt of iets, je nadien iets beter voelt. Dus ja, dat zorgt zeker ook wel voor een gevoel van verbinding. En we zijn, mm-hmm, heel wat rituelen kwijt. Maar ik heb wel de indruk dat er ook weer heel wat vernieuwde aandacht is voor rituelen.
Maar het paradoxale is dat we ze aan het uitvinden zijn. Hè? We maken ze, we creëren ze. Hè?
Ja, het is waar. Hè?
Dus terwijl je zegt, een ritueel, dat zou zoiets als een vorm zijn, waar je, zoals die tram, waar je dus instapt. Maar het is alsof je op de tram opstapt en hem tegelijkertijd nog aan het maken bent, terwijl je al rijdt.
Ik weet het niet. Of dat we de sporen wel gebruiken, maar dat we nieuwe trammen creëren of zoiets. Ik denk wel dat er een soort van basis... een van een ritueel wel door de eeuwen heen blijft bestaan.
Zijn oerelementen.
Ja, dat denk ik wel.
Dat hing vroeger misschien ook vaak samen met een bepaalde religie, daar waar het vandaag misschien niet altijd meer zo is.
Nee,
kan
en
zeker
wat
nog,
we ook daardoor hebben afgeleerd, hè, als al onze kinderen geen godsdienst meer krijgen op school en niet de rituelen van de kerk meemaken, dan weten zij ook niet wat ze daarin missen, bijvoorbeeld. Allee, dat is dan één vorm van religie. En nu worden er dan inderdaad wel alternatieven gezocht.
Ja, dankjewel. Als je het verhaal zo van Christel hoort, wat heeft daarin geraakt voor jou? Wat neem je mee?
Wat mij betreft inderdaad, wat ik daarnet al zei, haar les van alsjeblieft, ik heb geleerd om mezelf te blijven. En dat is natuurlijk ook weer een beetje een raadselachtige opdracht. Hè. Wees jezelf.
Wat is dat dan?
Dat
ze kunnen ook filosofisch gaan benaderen.
Dat is een Socratische oeropdracht. Ken jezelf. Ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Dus dat is een beetje paradoxaal. Maar wat zij bedoelt, dat is probeer het basisvertrouwen dat je dan toch misschien wel hebt, probeer dat te koesteren.
Het ligt ergens of het stukje dat er dan wel van essentie is.
Grijp
daar aan
vast,
Voor jou, Us, wat heeft jou...
Ik ben door het stuk zo verder op dat horen beginnen nadenken. Hè? Okay. Erbij horen, mezelf horen. Wat ik haar ook heb horen vertellen, is hoe zij ook slachtoffer is geweest van en daarin niet gehoord is geweest. Ja. En dus hoe dat, wat je meemaakt... In een cruciale levensfase, dat jou ook wel bepaalt. Dus dat we nog zo goed ons best willen doen of goed omgeven zijn, dat we ook nog altijd wel dingen met ons meedragen, littekens met ons meedragen. Ook haar gezin van herkomst, hè, en hoe ze gezien werd als dochter van. Dat is natuurlijk ook allemaal context die ons verder ook bepaalt. Maar los daarvan, het is goed om ons daar bewust van te zijn, maar hoor ik haar ook haar veerkracht benoemen en hoe ze desondanks wel haar weg heeft gevonden en haar lessen heeft getrokken of haar ervaring heeft opgedaan en haar eigen context heeft gevonden waar ze zich heel goed kan voelen. En dat vond ik wel heel hartverwarmend om haar daar ook over te horen vertellen.
Ja, je haalt inderdaad een stukje aan ook van het misbruik dat zij heeft meegemaakt. En anderen is dat inderdaad voor Christel was dat. Anderen is dat een drugsmilieu of andere dingen die ons getekend heeft. Maar dan zeg je toch van, ondanks dat eigenlijk, dat zij toch ook naar contexten is gaan kijken en zoeken. Waar voel ik me wel veilig? Waar kan ik wel... vertrouwen, waar kan ik wel mezelf zijn, waar kan ik toch Christel zijn zonder de dochter van te zijn.
Voilà.
En dat jou dat heeft ontroerd. Oké, heel mooi. Is er nog iets waar je de luisteraars, kijkers graag wil meegeven? Jullie hebben al heel veel meegegeven, sowieso. En tegelijkertijd wil ik ook wel nog de gelegenheid geven.
Ja.
Stel dat er nog iets is.
Ik weet niet hoe wijs dat zou zijn, maar ik denk vooral aan een soort van, blijf proberen. Misschien zetten sommige situaties ons ertoe aan om dan maar een besluit te nemen van, ik ben niet goed genoeg, of ik hoor er niet bij, of ik hoor er dan waarschijnlijk nergens bij, of het ligt aan mij. Laat dat momentopnames zijn en probeer telkens weer wel moed te vinden en hoop om opnieuw te proberen, om uit te reiken, om het op een andere manier te proberen. Omdat ik er wel van durf overtuigd te zijn dat er toch wel plekken zullen zijn waar je erbij hoort en waar je goed mag voelen en waar je mag zijn wie je bent.
Dankjewel. Het is een mooi besluit. Conclusie eigenlijk een beetje van dat je zegt ook van... er is sowieso een plek waar je erbij kan horen. En als je het nog niet voelt, dan is er toch nog iets.
Dus ja, blijf dan nog een beetje
zoeken. Het is toch de moeite. Blijf er even bij of zo.
Ja.
Dank je. Walter, jij nog iets dat je iets wil...
Misschien... Het is misschien meer paradoxaal, maar als je erbij wil horen, kan het geen kwaad dat je regelmatig terugtrekt.
Mm-hmm.
Dat je echt alleen bent. En dat je dan kijkt naar de sterren, een wandelingetje maakt in het park, uitkijkt op, over de horizon, de wolken volgt, een vogeltje volgt. Met andere woorden, dat je eventjes die maatschappelijke druk van je aflegt, mm-hmm. en dan kun je herbronnen. En herbronnen, dat is iets fantastisch, want dat is de geest die herleeft. En waar herleeft de geest? Overal rondom u en in u, en in gelukzalige momenten smelt het allemaal door elkaar. En dat is wat je nodig hebt om een basisvertrouwen te vinden. Jij bent, in zekere zin, alle religies zeggen dat, grote filosofen zeggen dat, jij bent de wereld. En dus de wereld, ja, die zit ook in jou. En het is vaak via de omweg van de natuur en de dingen dat je dan terug kunt keren naar de mensen. Want ze zijn ook niet slecht, naar die mensen.
Heel schoon hoe je dat zegt, want ik... een netwerk hebben, ik heb wel vaak in het leven zelf ook ervaren hoe belangrijk dat kan zijn. En tegelijkertijd hoe dat je in een moeilijkere tijd of zo ook connectie kan vinden. En dat vind ik ook wel het schone wat je hier nu inbrengt eigenlijk. Dat je zegt van, dat je ook kan verbinden met dingen die anders zijn dan alleen maar mensen. Mm-hmm. Dat het ook natuurelementen kunnen zijn. Dat het ook connectie terugmaken is met jezelf. Dat is ook wel, denk ik, waar je hier in meegeeft. Mooie, wijze, leerzame inzichten en lessen, denk ik. Dank je wel om tot hier te komen. Dank je wel voor de gesprekken en datgene wat jullie hebben ingebracht.
Met plezier. Dank je voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan.
Dank je vriendelijk.
Dank je wel voor het luisteren en kijken naar deze aflevering. Ben je geïnspireerd? Wil je meer weten over dit thema of over de activiteiten van LUS? Neem dan een kijkje op de website www.luswzb.be. Daar kan je meer inspiratie, initiatieven en andere mogelijkheden terugvinden als je goesting hebt om iets klein of groter van betekenis te zijn voor anderen. Aarzel ook niet om deze pot of videocast door te sturen naar anderen. Een kleine geste met grote impact. Graag tot de volgende aflevering. Thank you.